Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Wanneer Verstappen wat te melden heeft, dan heeft hij wat te melden. En voorlopig was het antwoord in Spa gewoon no.
Dus ik denk over 10 jaar dan heeft Antonelli misschien 5 wereldtitels.
Ja, wie gaat hem stoppen, jongens, die Antonelli?
Het seizoen is wel al beslist.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Is er iemand die Kimi Antonelli kan stoppen in de Formule 1? Het hoofdpijndossier van Aston Martin. En we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Dat bespreken we allemaal met Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Welkom. En Jeroen, je schreef in je column op Formule1.nl dat er eigenlijk maar 2 coureurs zijn in de Formule 1 die de norm bepalen.
Ja, nou ja, als je natuurlijk nu ziet wat Antonelli, we hebben het natuurlijk over Antonelli en Verstappen, maar ja. Als je ziet wat Antonelli laat zien, hoe compleet hij is. En hij is pas 19, dat moeten we toch af en toe nog wel even blijven bedenken. Maar alles gaat gewoon goed. En dan bedoel ik echt alles. Vanaf het moment dat hij aankomt daar. Waarschijnlijk eet hij zijn maaltijd ook nog met een servetje op schoot. Weet je, maar alles klopt gewoon. En op de baan, hij doet alles perfect. En eigenlijk zie je dat bij niemand. Behalve dan ook bij Max, want die maximaliseert ook altijd wel. Maar al die andere coureurs, die hebben allemaal wel een keer een weekend waar het net niet loopt. Of elkaar raken. Of er gaat van alles en nog wat fout. En bij Antonelli gaat ook af en toe wat fout. Maar daar kan hij niks aan doen. En dan daar gaat hij ook goed mee om. Dus daarom is hij zo compleet.
Ja, eens. Ja, ik vind het ook mooi om te zien. Ook naast de baan, hoe hij zich gedraagt. Hè. Iedereen omarmt hem ook, omdat het gewoon een hele leuke jongen is.
Ja.
Ook wat dat betreft doet hij niks fout. Hij is gewoon leuk, beleefd, charmant. Af en toe als het moet, dan laat hij zich horen. En,
af en toe wat grapjes. Het is gewoon heel, hij zit goed in zijn vel.
Want hij is heel snel geleerd. Ja. Vorig jaar liet hij af en toe nog een steekje vallen.
Vooral een beetje rond deze periode. De Europese reeks ging echt slecht.
Ja, maar lag niet beter dan 14e vorig jaar op Spa. Ja, dat zegt al genoeg.
Ja, maar dit jaar alles gaat van een leien dakje.
Ja. Jeroen, je gaf al terecht aan, hij is pas 19. Is hij misschien verder dan Max was op zijn 19e?
Nou, kijk, Max die komt natuurlijk ook op zijn 16 in de Formule 1 auto terecht. En dat is bizar. Dat kan eigenlijk niet. Tenminste, ja, het kan wel. Dat hebben we gezien. Maar dat is niet wat we in de toekomst door gaan zien. Want het zullen jongens van juist 18, 19 komen in de Formule 1 pas. Ja, dat is nu helemaal ook hoe het reglement een beetje is. Maar Antonelli is wel, nou ja, dat is eigenlijk de enige zoals Max. Dat is eigenlijk de enige die op die leeftijd zo ver al is. Maar dat is ook omdat de basis gewoon heel goed is. En ik denk wel, vorig jaar had hij echt een dip. En ging het echt voor gaan meten. Maar dat heeft hem denk ik heel, heel sterk gemaakt. Hè, midden in het seizoen. En op het einde van het seizoen was hij al gewoon heel goed. Dus
ja, er is wel een verschil natuurlijk. Toen Max in de Formule 1 kwam, zat hij bij een minder team, hè, Toro Rosso. En kon hij zich wat vaker, moest hij zich wat meer laten gelden. Ook wat meer vechten, strijden, van zich afbijten. Had hij een hele goede teamgenoot. Ja, Russell is ook natuurlijk geen koekenbakker, maar bij Toro Rosso, Verstappen versus Sainz. Dat was echt wel, die waren echt aan elkaar gewaagd. En Antonelli is natuurlijk, vanaf het begin zit hij bij een topteam. Dus dat is wel net even anders. Waardoor ik denk dat, ja, ik heb Max nog altijd wel wat hoger moet ik zeggen, zitten. Ook omdat hij wat meer het randje opzocht vanaf het begin, zeg maar. Ook in een positie dat hij niet altijd al vooraan reed. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar wat meer een strijder voor mijn gevoel.
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar als we nu kijken, nou, de kans is natuurlijk heel groot dat hij die titel binnenharkt dit jaar. We spoelen even.
Antonelli bedoel je?
Ja, Antonelli, hè? Ja. Nee, Max, dat zie ik niet gebeuren. We spoelen even door over een jaar of 10. Waar staat de teller dan op, bedoel, als hij met deze auto nog even door kan gaan?
Nou, ik heb de column van Jeroen ook gelezen. Dan staat de teller op 5.
Ja, zomaar wel, ja. Ja. Ja, maar dit is een jongen die heeft de potentie in ieder geval om een van die grote namen te worden.
Ja.
Dat is gewoon zo. Hij is nog echt jong. Hij kan nog makkelijk 15 jaar Formule 1 rijden. Of misschien nog wel langer. Als je naar Alonso kijkt, dan kan hij nog wel, dan kunnen we nog 10 jaar erbij optellen. Ja, en als je dan in een goede auto's terechtkomt, dan ga je heel veel winnen. Maar een Alonso is een goed voorbeeld. Die heeft uiteindelijk maar 2 wereldtitels. Ja. En die had er ook veel meer kunnen hebben. Maar ja, je moet wel bij het goede team zitten. Maar dat zit hij nu wel.
Ja, nou ja, dat weet Max natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, je hebt 4 wereldtitels. Alleen nu is het materiaal minder. Maar je ziet nog steeds wel, en dat vind ik wel knap, dat hij er even goed met kop en schouders, samen met Antonelli, dan bovenuit steekt. Ondanks het feit dat zijn materiaal minder is.
Nee, absoluut. Ja, ja. Ja zeker.
Dus ik denk over 10 jaar, dan heeft Antonelli misschien 5 wereldtitels. Maar dan heeft Max, normaal gesproken, als hij bij een goed team weer belandt.
En nog even doorgaan.
Heeft hij er ook 5 of meer.
Ja, nee, zeker. Ja. Wie gaat hem stoppen, jongens, die Antonelli? Ik bedoel, als hij die aantal gevalletjes niet had qua pech, had hij nu al meer dan 100 punten, denk ik, voorgestaan op de rest. Ja, dat is toch... Nou, wie hem zeker niet gaat stoppen is, denk ik, George Russell. Ik bedoel, die had weer een slecht weekend, hè?
Nee, maar helemaal niemand gaat hem stoppen. Weet je, dat is, want hij week in, week uit levert hij. En hij heeft ook pech gehad, inderdaad, wat je zegt. Dus zonder die pech was hij nu zo ver los geweest. En ondanks die pech, hij haalt zijn schouders op en er staat er weer. Ja. De prestaties worden er niet minder om. En dat is ook mentaal best wel moeilijk voor iedere sporter, denk ik. Als het dan tegen zit, ook al kan je er niks aan doen. Ja, ga er maar weer staan de volgende week. Ga maar weer hetzelfde kunstje doen. Ja, want dat ging allemaal fout. Maar dan, ja, je moet het wel weer doen. En nou, dat doet
dan scheelt het wel natuurlijk op het moment dat dat Antonelli 2 keer pech had. Dat het hem overkwam op het moment dat zijn teamgenoot het ook al een paar keer had gehad. En hij zat al in een riante positie. Dus het is niet zo dat hij zijn WK-kans in rook zag opgaan, zeg maar. Hij lag al straatlengte voor en zijn achterstand werd alleen maar wat kleiner. Dat maakt het wel wat makkelijker te accepteren.
Ja. Ja, dat had mentaal nog wel wat kunnen schelen. Want als je natuurlijk achter begint te raken door buiten jouw schuld om, nu ben je een beetje van je voorsprong kwijt.
Ja, dat bedoel
absoluut,
ik.
Ja.
En hij voelt zich natuurlijk ook wel gesteund en gedragen door het hele team, denk ik. En dat is anders dan zijn teamgenoot Russell, denk ik. Hè. Dat is net even, alles valt net de andere kant op. En ook nu weer, hij kreeg toch ook weer even een draai om de oren over de boordradio van Toto Wolff. Die zei van... dat het een rijdersfout was, hè? Of dat het ook aan de rijder lag. Het feit dat dat incident met Hamilton bij de start. En onlangs had Toto Wolff dat ook al een keer gezegd. Hè? Dat was voor mij, was het Oostenrijk of Engeland, weet ik niet precies. Maar dat hij zei van, no George, de motor was fijn. Op het moment dat
hij het klaar was, precies. Ja.
Ja, op de zondag was het toen klaarblijkelijk wel opgelost. Waarvan hij nu wel weer een beetje terugkomt. Want ze zeggen bij Mercedes wel dat het... ergens dat er wel een probleempje zit in die... Nou, ze hadden allemaal een probleem bij de start.
Ja, allemaal.
Maar ik vind, wat ik bedoel, ik vind het dan opvallend dat Wolff hem over de boordradio, terwijl hij weet dat de hele wereld meeluistert, hem toch een paar keer een draai om de oren geeft. En dat voelt bij mij ook een beetje als een coureur die het al moeilijk heeft. Hè? Die al met twee handen aan het aan de berg boven het ravijn hangt. En dat Toto nog even op die ene hand gaat stampen.
Die vingers
gaan staan. Ja.
Ja, maar hij zat er echt doorheen na de wedstrijd weer, Russell. Ja. Hij stond bijna te huilen in de pen, in het hokje waar ze de interviews doen.
Maar het wordt ook met de week pijnlijker eigenlijk. Ja. Best wel ontluisterend. Hij begon als wereldkampioen van zichzelf, tenminste... in gedachten van de man die wereldkampioen kon en moest worden. Ja. Overtuigd van zichzelf. En een stukje bij beetje brokkelt het af. En er is inmiddels niet zo heel veel meer van over.
Nee, en ook precies wat jij ook zegt. Kijk, als het natuurlijk misgaat en je staat voor, dan kun je er wat hebben. Bij hem is het precies omgedraaid. En hij zei gisteren ook in de afloop van die race van... het wordt weer tijd voor een mentale reset. De zoveelste dit jaar.
Ja, hij gaat bijna de zomerstop in. Dus laten we hopen dat hij dan op zijn bootje in Monaco lekker kan dobberen en even kan nadenken. Want dat heeft hij wel nodig.
Hey, dan even naar Red Bull en het team van Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ja, die deden het toch een stuk beter dan we allemaal voorhand hadden verwacht in Spa.
Ja, met name dit circuit. Je zag wel, sector 1 was echt slecht.
Ja.
Daar verloor Max ook echt veel in die kwalificatie. Had hij natuurlijk die slipstream ook niet. Die in sector 3 dan wel had. Maar je ziet gewoon dat ze... Ja, ik weet nog steeds niet waar de Via vandaan komt. Ze hebben de beste motor, want... De cijfers spreken voor zich. Ze komen echt vermogen tekort.
Ja, en nog even terug naar die kwalificatie met die tow. Hoe werkt dat precies? Ik bedoel, het zag er wel hartstikke tof uit op het... Op tv, zeg maar. Maar
als ik eerlijk ben, zat er ook wel een klein beetje mazzel bij. Want wat het nog moeilijker maakt tegenwoordig. Kijk, een tow, je wil gewoon op de goede afstand zitten. En dan kruip je er natuurlijk ernaartoe. Maar die snelheden, die zijn niet meer constant tegenwoordig. Want... op een gegeven moment, ik denk Max rijdt naar Blanchimont toe. En hij reed er veel te snel op af. Maar toen was zijn batterij leeg. En toen bleef hij een soort van steken. En toen leek het alsof hij aan zijn gas moest. Maar dat was helemaal niet zo. Dus hij was perfect getimed. Maar in een normale wereld, zeg maar, voor een autocoureur, dan blijf je er naartoe lopen. En dan moet je van je gas af.
Precies, maar dat was nu natuurlijk anders.
Maar nu hadden ze het andersom gedaan. Had je had nog, die had wel batterij. Dus die kon hem nog ja. een extra stukje meetrekken. Dus het was, hij was perfect, maar daar zit ook een beetje geluk aan. Natuurlijk, dit is wat je wil. Dus dit is, hè, dan kan je zeggen, ja. zo doen wij dat gewoon.
Ja.
Maar je moet ook, het moet net een beetje passen.
En ze deden twee keer hè, in Q3.
Ja. De eerste keer ging heel slecht.
Ja, en daar leer je dan van. Hè? Dan weet je dat je het net even anders moet doen. Het scheelde 3/10, zei Verstappen.
Ja.
Kan dat?
Ja, maar dat zag je ook. Want ja. hij reed zeg maar een beetje hetzelfde als Antonelli in de laatste sector. En daarmee was hij in ieder geval 2/10 sneller dan de rest.
Ja.
En de rest bedoel ik even Ferrari, McLaren. Hij pakte echt 2/10 terug. Ja. En misschien voor een Red Bull was het wel 3/10.
Ja, dus het scheelt een paar plekken op de grid.
Maar even dan naar de cockpit van Hadja. Je hoort dan, oké, hij zit daar en daar. Je weet precies welke snelheid je dan op een bepaalde plek moet hebben. En dan is het gewoon opvangen. Ik bedoel, het gaat ook heel veel om timing natuurlijk.
Ja, mega. Natuurlijk werd hij gecoacht door zijn engineer. Maar je moet het moeilijke ook ervan is, je mag ook niet zeg maar... Normaal gesproken vang je hem inderdaad op. Maar dan rij je een beetje dezelfde snelheid. Iets langzamer, maar dan zie je hem langzaam komen in je spiegels. En dan kun je iemand een perfecte toe geven. Alleen... Dat werkt ook niet, want dan heb je die vuile lucht. Dus Max wil in ook die chicane daarvoor, dan wil hij geen vuile lucht hebben. Nee. Dus hij moest echt van een lage snelheid komen en dan optrekken als het ware. En dan ook nog genoeg snelheid hebben om hem mee te zuigen. Dus eigenlijk echt heel moeilijk. En nou ja, Max zei het ook, dat was perfect.
Ik dacht even dat ze te dicht op elkaar kwamen.
Ja, dat dacht ik ook. Ja. Maar dat was dus... Ja, ik weet niet of ze daar van tevoren zo erg over nadenken. Uiteraard hebben ze dit van tevoren helemaal zo bedacht, maar... Max had geen batterij meer. Nee. En daardoor kwam het goed uit. Als Max nog energy had over gehad.
Dan was het.
Dan moest hij van zijn gas af.
Ja.
Wat ook zonde was geweest.
Ja. Ja. Perfect uitgevoerd.
Nou, eindelijk een teamgenoot waar hij wat aan heeft. Hè? Na jaren aanmodderen, zeg maar.
Tot dusver nog steeds doet hij het goed. En ook afgelopen race natuurlijk. Van P21 naar P6.
Ja, super race.
Ik had nog even, maar het hele seizoen al. Hè? Ik had nog even gekeken. De laatste 6 races heeft hij 6 keer in de top 6 gezeten.
Ja.
Dat is knap. Ja,
met een Red Bull.
Met een Red Bull, ja.
Ja.
Ja, en hij is echt goed bezig. En hij zit ook... Nou ja, af en toe staat hij ook gewoon voor Max.
Ja.
Ook in een training of zo. Natuurlijk, dan weet je niet precies wat de levels waren van benzine en noem het allemaal maar op. Maar hij staat er wel voor. Dus dat is gewoon knap.
Ja. Ja, zeker als je het vergelijkt met zijn voorgangers, hè, met Lawson en Tsunoda. Dan was het al eerder een uitzondering.
Ja.
Ja, Perez, maar goed, die heeft nog wel zijn verdiensten gehad.
Ja.
Niet de laatste jaren, maar in ieder geval die laatste twee, dan was het al een prestatie als ze door Q3 heen kwamen. En dat weet ik wel, het is niet helemaal vergelijkbaar natuurlijk. Maar je ziet wel meteen dat Hadja, die kan zich echt, nou, die blijft in de buurt van Verstappen.
En dan... Ja, het enige nadeel wat hij gaat krijgen, denk ik, die auto heeft nu een beetje relatief veel onderstuur, waar Verstappen echt een hekel aan heeft. En waar hij ook langzamer door wordt. Verstappen kan gewoon slecht met onderstuur omgaan en goed met overstuur. En als dat eenmaal omdraait, als ze die auto net even beter in balans krijgen, dan wordt het gat in één keer groter. Dat denk ik wel.
Ja. Ja.
Maar goed, hoe dan ook. Hij doet dat erg goed. En
het is ook nog een jong ventje.
Heel jong natuurlijk.
En als je het hebt over Antonelli, ja, dat hij alles goed op orde heeft tussen de oren. Ik heb ook het gevoel dat Hadja daar wel wat stappen in maakte. Want het was in het begin was het natuurlijk ook iemand die altijd maar zat te jammeren en te tieren en te janken over de boordradio.
Ja, nog af en toe heeft hij wel.
Ja, ik vond hem nu ook wel na de race eigenlijk vrij negatief. Dan denk ik, je hebt gewoon een toprace gereden. Ja. Dan stond hij eigenlijk een beetje te balen nog of zo.
Ja,
denk,
maar dat is misschien ook wel omdat hij natuurlijk... Hij begon achteraan omdat hij een gridstraf had. We hadden gewoon het podium kunnen rijden. Misschien dat dat in zijn gedachten...
Bij Max gezeten in de buurt.
Ja.
In ieder geval niet verder achter.
Nee, dat denk ik ook
niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Hey, en blijf er even bij Red Bull, want de vervanger van GP krijgt ook steeds meer vorm.
Ja, Tom Hart schijnt het te worden. Een performance engineer bij Red Bull. Die zou naar Williams gaan, hè, om daar samen met Albon te gaan werken. En ze schijnen hem overgehaald te hebben, dus dat hij langer bij Red Bull blijft. Dus eindelijk iemand die niet weggaat bij Red Bull. Dus dat is prettig, denk ik.
Even afwachten wanneer hij natuurlijk gaat plaatsmaken daar zo. Want ja, we hebben natuurlijk te maken met Gardening Leave en wanneer natuurlijk GP... afscheid neemt en dat soort dingen, maar ik ben benieuwd.
Nou ja, ze zullen dat waarschijnlijk wel geleidelijk een beetje doorontwikkelen.
Het zal een soort van dubbelrol worden.
Ja.
Een beetje samenwerken.
Oh, en zo,
op een gegeven moment,
een soort rolverdeling. En op een gegeven moment gaat die balans verschuiven en dan zal Lambiase minder betrokken worden en hij steeds meer naar voren worden geschoven.
Precies, ja.
En het is natuurlijk ook wel zo dat hij die nieuwe rol krijgt... ook als Max Verstappen zou weggaan bij Red Bull. Wat ook nog steeds natuurlijk best wel een grote mogelijkheid is. Maar het is in ieder geval fijn voor Red Bull dat ze iemand aan boord weten te houden. Na de uitstroom van de laatste weken, maanden.
Ja, zeker. En ze gaan nog iemand aannemen. En volgens de BBC is dat al rond. Dat is Gwen LaGrue. Dat is, die heeft een beetje zo'nzelfde rol als Helmut Marko had bij Red Bull. Heeft hij die nu bij Mercedes. En die schijnt over te stappen naar Red Bull Racing.
Ja, het lijkt me wel een heel ander type dan Helmut Marko, moet ik zeggen. Ik ken hem niet, maar als je zijn gezicht ziet, ik weet niet of jij hem kent. Maar
niet persoonlijk, sowieso niet. Maar...
Hij oogt als een vriendelijke man, een beetje een vaderfiguur. Terwijl Marko die boezemde natuurlijk wel angst in bij de jonge garde.
Ja, ik ben benieuwd. Dus,
andere benadering, denk ik.
Sowieso zijn ze een beetje dus bezig bij Red Bull om alles weer een beetje in orde te krijgen. Het is natuurlijk een aardige loop geweest. Dus,
Wil je Max Verstappen behouden, dan moet je wel. Dan moet je nu zeggen, oké, dit wordt dan wel je toekomst met deze engineer, met deze mensen. Dan krijg je ook weer wat vertrouwen. Dat is natuurlijk het enige wat ze kunnen doen, nu om Max te houden.
Ja, ja, ik weet wel, als je het hebt over die race engineer met Max zei een tijdje geleden al dat hij de opvolger van Lambiase al in gedachten had. Hè? Dat het iemand was die al bij het team zat.
Ja.
Dus na het feit dat Tom Hart nu naar voren wordt geschoven, dat geeft aan dat ze dat toch een beetje de koers van Max volgen, denk ik.
Ja.
En dat zou ook een signaal kunnen zijn. Maar goed, dan wordt het weer speculeren. Hè? We moeten het niet zo lang over de toekomst van Max gaan hebben. Anders worden we... Formule 1 cirkelpraat.
Nee, eens. Dat gaat zich vanzelf een keer duiden. En, en wanneer Verstappen wat te melden heeft, dan heeft hij wat te melden. En voorlopig was het antwoord in Spa gewoon no.
Ja, ja.
Wil je wat zeggen? Nee.
Nee. We weten allemaal wat de opties zijn. Hè? En de Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. En niet Aston Martin, dat is ook duidelijk.
Nee, want jongens, Aston Martin, dat is toch echt
leuk bruggetje.
Een heel mooi bruggetje, Frank. Potverdorie.
Oh, ik zag een staatje voorbij komen dat Senna de pole reed.
Ik heb hem hier voor me liggen, ja.
1947.
Ja.
In, wat was het, 93?
91.
En nu dus Aston Martin een 1,50. Nou is de baan anders. De baan is
de
denk
busstop
ik...
De busstop is...
Maar ja,
ik denk
de oude baan was iets sneller, denk ik. Aan de andere kant, je had minder ruimte. Rouge is krapper gemaakt. Maar goed, die is makkelijk vol gas.
Ja.
Daar wil ik het nog wel over hebben, over de baan trouwens. Want dat is eigenlijk wel, vind ik gewoon... Ja, Spa is niet meer Spa.
Ja.
Maar... Daar is iedereen het wel over eens. Ik hoorde ook alle coureurs erover.
Ja, maar ik vind... Kijk, Spa, je hebt natuurlijk Rouge Radio. Maar dat is geen bocht meer met een Formule 1 auto. Nee. Dat is al een paar jaar zo. Ik zag nog de crash van Villeneuve voorbij komen. Weet je, maar toen was het een bocht. Blanchimont is geen bocht meer. Sterker nog, als een Hadjar die toog heeft, dan kan hij hem helemaal vol gas houden en helemaal links houden.
Zo vroeger eens... was dat hoor.
Ja, vroeger. En er stond de vanger ook nog aan de baan. Ja. Senna die stapte nog een keer uit daar. Toen was Comas of zo gecrashed. En die ging hem nog helpen.
Ja.
En, maar zo gevaarlijk was het daar.
Ja.
En, maar dan het ergste eigenlijk van alles, want dit is al jaren zo, heb je die dubbele linker, Pouhon. Dat is ook geen bocht meer. Ja, dat kan niet, weet je. Dat is.
Ja.
Ik race met de auto's, dan zijn al deze bochten is iedere ronde een avontuur. En dan iedere ronde ben je gewoon blij als je boven bent op de Camel Straight van wow, ik heb hem weer vol gedaan of niet.
Ja.
Want ik ging toch net van het gas af.
Ja, ja, ja.
En ook Blanchimont. En die dubbele linker moet je remmen en terugschakelen met een GT-auto. Maar met een Formule 1 is dat niet meer aan de orde. Dus
juist al die elementen die dat circuit juist zo tof maken voor een coureur, die zijn er eigenlijk dus nu door deze auto's uit.
Ja, en vol gas kan iedereen. Dat kan ik ook morgen doen.
Frank ook?
Nou ja, ik denk dat als we gewoon zeggen...
Jongen.
Nee, maar dat was het mooie van die Villeneuve. Die had die weddenschap met die Zonta.
Met Zonta.
We gaan hem vol nemen. Ja. Maar kijk, als je nu gewoon tegen iemand zegt... die bocht is gewoon vol gas, dan is die is ook gewoon vol gas. Ja. Maar dat was vroeger niet zo. Dus ik vind dat toch wel echt jammer van Spa.
Ja.
Nee. En met een GT-auto is het nog steeds fantastisch. Want dan zijn allemaal bochten. En nu moet je het eigenlijk zien als rechte stukken.
Ja. Ja.
En het verschil werd gemaakt. Dat zag je ook het hele weekend in alle langzame bochten. Lassoers, chicane, Bruxelles kan je dat noemen. Die een beetje die doordraaien. Dat waren de drie punten waar als iemand snel was, wonnen ze op die drie plekken de tijd.
Dus gewoon helemaal omgedraaid. Op
en dat zijn de meest saaie bochten van het circuit.
Ja. Ja, eeuwig zonde. Je hebt het over zo'n GT-auto. In de eerste vrije training, om even terug te gaan naar Aston Martin, was Lance Stroll met zijn snelste ronde qua topsnelheid langzamer dan Formule 2, Formule 3 en GT3. Ze waren een beetje aan het tweaken natuurlijk in VT1 met die batterijen. Maar dan nog, zijn snelste tijd langzamer op dat, puur op dat stukje, dus die ene sectie.
Het ligt niet alleen aan Stroll.
Nee. Maar dat is toch bizar dat je GT3 sneller gaat dan...
Ja.
Maar het is ook echt... Is dit de slechtste auto die Newey ooit heeft gebouwd, jongens?
Ja, dat moet wel. Ik bedoel, de eerste auto van hem die ik ken is de March, de Leightonhouse March.
Maar die was mooi.
Die was mooi en die was snel ook. Die stond op het podium.
Ja.
Was een heel klein team.
Ja.
En vanaf toen heeft hij eigenlijk de Formule 1 gedomineerd. En dit is niet echt domineren. Formule 2 zouden ze inderdaad misschien niet eens winnen met deze auto.
Nee, ja, ik denk dat hij iedere ochtend met pijn in zijn buik wakker wordt naast zijn vrouw. En dat heeft dan niks met zijn vrouw te maken, maar alles met de auto. En maar zou het ook niet gewoon met de leeftijd te maken kunnen hebben? Want Formule 1 evolueert snel, hè? Nieuwe regels, nieuwe technieken, alles verandert. Hij is 67, hij is toch een beetje de man van de oude stempel met de grote staat van dienst. En op een gegeven moment houdt het op, hè? Is de magie een beetje uitgewerkt. Een beetje vergelijkbaar met Messi en Ronaldo misschien. Weet je, nog steeds goed, maar ja... Op een gegeven moment is het toch klaar.
Is de magie voorbij. En
ja, en het spel verandert. Want uiteindelijk vroeger zat hij letterlijk in zijn eentje met een blaadje te tekenen.
Ja.
Gewoon echt te schetsen.
Ja, met een potloodje. Bedoel ik het oude stempel.
En nu heb je een heel team om je heen. En dat moet allemaal samenwerken, moet allemaal kloppen. Dus ik denk dat daar ook wel een probleem in zit voor hem.
Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb toch altijd nog iets van leedvermaak. Niet richting hem, maar omdat het gewoon Aston Martin is met Lawrence Stroll. Die denkt dat alles te koop is. En ik zag van de week een keer een foto voorbij komen van zijn jachten. Hij heeft ook zo'n boot van 50 meter lang, geloof ik. En die heet Fate, geloof. Dus dat vind ik dan ook toepasselijk. Nou, het is me goed dat hij zijn boot zo heeft genoemd. Hè? Want het geloof binnen het team, dat zal ver te zoeken zijn.
Ja. Maar goed, jongens, er komen upgrades aan. Hè? Het zonnetje gaat weer schijnen bij Aston Martin. Het komt allemaal goed. Hè? Die twee seconden langzamer dan Cadillac, hè?
Goh,
dat is toch ook wel. Dus niet even.
En als je die vroeger had, je die 107% regel. Hè? Als ze nu was geweest, dan hadden ze waarschijnlijk niet eens meer mee mogen doen. Of wel? Of zitten
voor mij is die regel.
Ja, ze zitten er denk ik wel net in.
Ah, okay.
Want 107% is wel echt langzaam.
Ja.
Dat waren die Lola's toen de tijd, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar daar zitten ze denk ik wel bij.
Okay.
Maar het hele veld zit tegenwoordig echt dicht bij elkaar. 3-4 seconden te langzaam zijn, dat was 30 jaar geleden heel normaal. Of 40 jaar geleden, maar. Dat is nu natuurlijk niet meer normaal.
Nee. Maar ik bedoel, 2 seconden achter Cadillac. Welke upgrade je ook komt. Ja, misschien een paar tienden win je. Maar niet 2 seconden, toch?
Ja, het zou toch mooi zijn als een keer voor Bottas staan, hè?
Ja.
Dat dan lukt.
Dat dan lukt.
Ja, op Zandvoort. Met de upgrades. De zomerpauze.
Maar ja, in hoeverre is het... Dat is ook nog wel lastig, hè? Is het de auto of is het ook gewoon Honda? De motor?
Ja,
het zal een combinatie zijn, bedoel, hoe ligt die verhouding? Bedoel ik een beetje, is het...
Dat is lastig inschatten.
Ja.
Maar
je hebt geen referentie natuurlijk, ook met Honda niet, bedoel ik.
Nee,
dat is inderdaad waar.
Ja.
Maar er zit veel in de motor ook, daar ben ik wel van overtuigd.
Ja.
Als je al ziet dat ze zo langzaam zijn op het rechte stuk. Dan is Spa natuurlijk wel de moeilijkste van alles. Want dit was weer echt een Energy Station, Safe, dat, zus.
Maar hoe zou iemand als... het geldt voor Stroll, maar ook voor Alonso... Hoe ga je nu zo'n weekend in en hoe ga je nou met wat voor gevoel ga je nu in die auto stappen op zondag als je weet van ik sta achteraan en ik blijf achteraan.
Verschrikkelijk zijn. Nul motivatie.
Ja.
Dus je komt ook minder uit jezelf.
Ja.
Je gaat.
Ja, wel, hè? Dat werkt ook zo.
Je gaat minder presteren, 100%.
Ja.
Wat heeft het voor zin?
Ja.
Zet Verstappen in die auto. Die kon niet eens. Die laatste vliegtuig staat en die zegt zoek het maar uit met je.
Ja.
Zou Alonso dat ook moeten doen? Dat is natuurlijk een financieel verhaal natuurlijk, maar als je in zijn hart kijkt...
Ja, dan zou die ook niet meer komen, nee. Maar ja, daar is hij gelukkig wel sportief genoeg voor om wel te komen.
Ja,
hij heeft die keuze gemaakt. Dat klopt. Dit was ook wel zijn verlenging van zijn carrière, dus...
Dat is waar. Maar God, is dat ook wel denken, jeetje, hoe vaak kun je op het verkeerde paard verder, zeg.
Ja.
Dat is toch echt wat je al aangaf aan het begin van deze aflevering. Hij had ook wel 4-5 titels kunnen hebben met zijn talent.
Makkelijk.
En dan... 2, karig, ergens onderaan de lijst bungel je.
Ja, en het is jammer, want om weer de vergelijking te maken met Messi of zo. Ik bedoel, een geweldige voetballer, de beste ooit misschien wel. En dan speel je een draak van de finale of met allemaal rare trucjes en raar gedrag en zo. En dan verdwijnt dat beeld wat je van hem had, verandert dan ook een beetje. Hè? Dat heb je ook met Ronaldo, dat werd een beetje sneu op een gegeven moment. Maar dat heb je misschien met Alonso ook wel. Weet je, een groot kampioen. Veel gewonnen. De beste coureur. Tenminste, hij werd door velen gezien als de beste coureur. Ja. Hè, voorbeeld van Max.
En nu wordt we hebben ook een beetje met Schumacher gezien.
Ja, maar nu wordt het toch een beetje treurig.
En je hebt we zouden het ook gaan zien met Hamilton. Maar die is nog wel weer bezig met een
opmars. Ja.
Dus dat is dan wel weer leuk.
Dan gaan we even naar een opvallend bericht van Formule1.nl. Een slip of the tongue van Toto Wolff. Die zijn naar de uitvalbeurt van George Russell van... we doen ons uiterste best als team. En we hebben niet alleen de sterkste auto, maar ook de sterkste krachtbron van het veld. Oei, dat was toch Red Bull, jongens?
Ja, ik vond het. Ik zag hem voorbij komen en ik vond het wel opmerkelijk dat hij dat zei.
Ja.
Hij was heel... Kijk, hij gaf toe dat ze bij de start dat het allemaal fout ging. Ja. En dat ging ook fout. Wat er dan precies fout gaat, is ook apart. Want je zou zeggen, die auto's zitten allemaal volgeladen. En in één keer verloren ze allemaal het vermogen. En ook allemaal. Dus ja, wat is er dan? Er zit iets niet helemaal goed. Maar je ziet wel dat ze de sterkste zijn. Ja,
tuurlijk, eerlijk is eerlijk. Iedereen, ja. Ik heb toevallig voor het nieuwe magazine van Formule 1 magazine heb ik een artikel gemaakt met Ernest Knors, onze techniek-expert.
Dat is niet toevallig, toch?
Nou, niet toevallig inderdaad. Maar wel toevallig inhakend op dit... onderwerp over de Aduo-regeling, zeg maar. Je geeft ook aan dat er best wel wat mogelijkheden zijn om te sjoemelen, zeg maar, hierin. Jeroen, jij komt natuurlijk een beetje ook uit het endurance racen, waar het ook voor mij aan de orde van de dag is, of niet?
Sjoemelen. Nou, vertel.
Met de BOP en hoe je daar een beetje mee kan spelen. En
ja, nou is de moeilijkheid wel natuurlijk dat je alleen al McLaren en Mercedes hebt. En er zijn natuurlijk meerdere teams met die motor. Maar ja, dat zijn ook concurrenten voor elkaar. Dus het is wel lastig om dingen binnen het huis te houden, zeg maar. En niet vrij te geven en toch geheim te houden. En snap je, de hele verhouding is wel... Sjoemelen is wel lastig. Ben je die Honda met Aston Martin, ja, dan kun je sjoemelen. Alleen goed, die gaat niet. Maar dus, ja, het is ingewikkeld. Omdat je gewoon te veel teams, rijders hebt.
Ja, maar is het niet zo dat als je met elkaar maar die afspraak maakt van... McLaren, Mercedes...
Williams.
Ja, om te sjoemelen.
Ja, maar dan moet je dus echt in je kamertje in de hospitality gaan zitten op het circuit. En dan moet je echt de deur op slot gooien.
Maar ja, de belangen zijn groot.
De belangen zijn groot, maar dan moet je echt gewoon afspraken maken.
Ja, kan als dat, niet, hè?
Het kan bijna niet, omdat dingen toch vaak wel weer gaan lekken. Ja. Dan mag ook, je moet een hele kleine vertrouwensgroep hebben. Want als de rijder het al weet je, die gaan ook weer praten onderling. Dus je moet het heel klein houden dan. Het kan, maar...
Ja, dat heb je op een gegeven moment een schandaal weer natuurlijk. Ja.
Ja. Nou goed, dat hele verhaal kun je binnenkort lezen in Formule 1 Magazine. En ook in mijn magazines. Daar staat hij digitaal. En wat kun je daar nog meer in lezen, Frank?
Nou, heb je het verhaal al af, Bas?
Bijna.
Oké. <Okay. laughs> Nou ja, in mijn magazines kan je van alles lezen. Meer dan 25 magazines. Hè, waaronder ook uiteraard Formule 1 Magazine. Maar ook Helden, Fiets, Pro Cycling... En ook bladen als EW, Vorsten,
Truckstar.
Delicious, Truckstar. Dus voor ieder wat wils. En we hebben een mooie aanbieding volgens mij.
Jazeker. Nu voor 1 euro per week kun je al deze bladen lezen. Speciale zomeraanbieding. Ga naar formule1.nl/zomer en claim deze korting. En dan is het tijd voor de laatste race voor de seizoenstop, jongens. De Grand Prix van Hongarije. Zin in?
Ja, ik vind Hongarije altijd wel leuk, moet ik zeggen. Het is een heel ander baantje dan alle andere. Het is een heel kort, bochtig kartbaantje, wordt het vaak genoemd.
Monaco zonder vangrails, toch? Een beetje dat.
Ik vind die races daar altijd wel leuk. En ik ga er nou niet heen. Collega Gerard gaat erheen. Maar goed, die heeft ook geluk, want het is ook geen verkeerde plek om te zijn, moet ik zeggen. Boedapest, leuke stad.
Leuke fans, leuke campings, hoorde ik, jongens. Hebben jullie daar nog wat leuks meegemaakt?
Nee, Jeroen?
Er wordt meteen naar mij gekeken. Nee, oh ja, je had vroeger, maar dat ik zeg bewust vroeger, dat mag niet meer. Je had campings om de baan heen. Die heb je nog steeds overigens, want ze komen vanuit Europa daar naartoe. Ook veel Nederlanders. Maar,
ja, veel, want het is toch qua prijzen redelijk oké. Okay.
Ja, ja. En je kan veel zien daar. Dat is ook wel grappig.
Ja.
Je kon ook veel zien op de camping, zeg maar. Er was best wel wat vermaak daar.
Ja, vroeger kwamen er ook veel mensen uit Rusland, zeg maar. Er waren vooral ook dames uit Rusland. En er gebeurde van alles op die camping.
Ja, maar dat is verbannen. Dus het is iets saaier, maar...
Maar dat hebben we van horen zeggen.
Ja, klopt.
Ja, het wordt weer bloedheet. Een graadje of 31 zag ik zojuist. Het wordt weer zweten voor de coureurs. Want ik denk voor mij, als coureur zijn is het best wel een heftig baantje. Het is kort, bochtig. Het is echt, je bent continu in de weer.
Ja, je hebt alleen het rechte stuk eigenlijk bij start-finish.
Ja.
En voor de rest ga je alleen maar links, rechts en naar boven, naar beneden. Ook nog veel hoogteverschil, maar je bent alleen maar bezig. Dus dat, en dat rechte stuk is heel kort. Dus je hebt nul tijd. Maar het is altijd een mooie Grand Prix. Want ga maar naar de historie kijken. Er zijn altijd gekke uitslagen daar.
Ja.
Het is altijd net even anders dan normaal.
Ja.
En daarmee zou je wel kunnen zeggen dat als je nu een beetje naar Spa kijkt, je kan het eigenlijk niet vergelijken met Spa. Want ook het wordt trouwens wel weer echt racen, want we hoeven niet alleen maar te denken aan energie opladen. Ja. En moeilijk. En
genoeg punten waar je het kan opladen. Ja.
En daarmee denk ik wel dat Ferrari heel, heel sterk gaat zijn.
Nog even over het circuit in Hongarije, want volgens mij hebben ze een hele langdurige deal weer gesloten, hè, met zijn Formule 1 een tijdje geleden. En daarbij vraag ik me dan wel af van, hoe kan het of wat zit er dan achter? Want de eisen en de lat wordt steeds hoger gelegd voor circuits. En dan blijft zo'n baan als, Zandvoort gaat er natuurlijk af, maar dan gaan andere circuits dan ook altijd ter discussie. En Hongarije wordt dan zomaar even met 10 jaar verlengd of zo. Waar zit dan de meerwaarde in voor de Formule 1? En dat vind ik nog wel lastig. Ik bedoel, ik vind het een leuk baantje. Ja, qua hospitality of allerlei andere dingen. Ja, het is toch wel een van de mindere op de kalender, vind ik.
Misschien dan toch die camping. Die camping, hè?
Ja, maar het is natuurlijk overheid geld.
Ja.
Maar ik vind het, ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het ook niet, als rijder is het ook niet een baan dat je denkt van, nou, we gaan eens even volgende week naar de Hongarenring. Ik heb er heel veel gereden.
Ja.
Maar ja, heel spannend is het niet.
Nee. Maar even terug naar de historie inderdaad. Je gaf al aan, er zijn best wel wat leuke races daar geweest natuurlijk. 94 jongens, de eerste Nederlander ooit in de Formule 1 op een podium. Jos Verstappen.
En hij was kapot. Ik weet van Allard Kalf, die is nog zondagavond met hem gaan eten. Maar hij kon zijn hoofd niet eens meer overeind houden. Want het was mega zwaar. Nou ja, Jos die natuurlijk super daar gewoon. Hij stond ook daadwerkelijk op het podium. Een paar weken later stond hij op Spa ook op het podium achteraf gezien.
Wat Schumacher eruit werd gehaald.
Het is zijn enige echte podium geweest.
Ja. Dan hebben we nog
Damon Hill.
Damon Hill in de Arrows. Die moet natuurlijk 97. Hij was kampioen bij Williams in 96. Werd ontslagen. Stond met lege handen. Dan maar naar Arrows. Ja, die werden geloof ik 18 in het kampioenschap.
Geen voor geen meter het hele seizoen.
En daar.
Ja, toen ging zijn bakstuk. Uiteindelijk bleef hij in zijn versnelling hangen en kon Villeneuve nog net inhalen volgens mij.
Heel de race aan de leiding gelegen, zowat vanaf de start. En op het eind werd hij alsnog tweede natuurlijk. Hij had het over een onderdeeltje wat een penny kostte.
Ja, dat was wel Tom Walkinshaw Racing. Dus van Arrows. Ja. Misschien had hij toch wel inderdaad die penny niet uitgegeven. Want zo was Tom ook volgens mij.
Ja, ja.
En we hebben Lewis Hamilton nog gehad, hè? Only the Lonely.
Oh ja, op de grid.
Ja, die was ook fantastisch.
Prachtig.
Stond hij alleen op de grid, ja.
Dat was een raar gezicht. Het was een herstart. Iedereen was bezig met de opwarmronde. En de baan was aan het opdrogen. En iedereen dacht van, met de intermediates, ik ga naar
binnen.
Ik ga naar Slicks. Behalve Hamilton, die reed door.
Dat was stom ook, want je had naar binnen moeten gaan. Maar dan had er niemand op de grid gestaan. Dan was het misschien nog gekker geweest.
Ja, maar in zijn uppie daar. En dan zo, jongens, wat er gebeurt er? Ja, en dan die lichte doven in zijn uppie. Boep. Het was zo'n gek gezicht.
Hij lag wel op kop.
Ja, dat eventjes. Wel. Eventjes, ja.
Jensen Button's eerste overwinning.
Ja.
Met Honda.
Ook regen toch? Niet?
Er zat wat regen bij, denk ik. Ja.
Maar we hebben daar wat leuke dingen gezien. Dus er gebeurt altijd wel wat. Vorig jaar Piastri en Norris die elkaar bijna van de baan kegelden. Zeg maar, met uitremmen, wie er voor reed. En was dat niet Hamilton en Verstappen die eventjes elkaar raakten het einde van het rechtstuk? Dat Verstappen de lucht in
ook.
Ja.
En we hadden hier Hamilton Alonso in de kwalificatie. Die elkaar compleet, laat het maar gewoon benoemen, naaiden.
Ja.
Dat was Hamilton die gewoon even zijn auto stil liet staan om Alonso. Of was het dan? Nee, Alonso deed het. Het was Alonso die bleef staan. Zodat Hamilton geen tijd meer kon zetten.
Teambaas rond Dennis Woest.
Ja.
Ja, dat waren mooie momenten inderdaad. Kijken of dit weekend ook weer gaat gebeuren. Inderdaad, de kanshebbers. Je gaf al aan Ferrari. Dat denk ik ook met deze motor en alles. Maar toch, dat hadden we ook al gezegd van Monaco. Daar viel het ook een beetje tegen.
Ja, maar ik zie het wel gebeuren. Want ze waren in Spa ook sterk. Hamilton had schade natuurlijk.
Ja.
Was niet eens zo langzaam. Die had die voorvleugel nog. Die uiteindelijk, wat daar gebeurde. Ja, dat was weer echt toch wel weer een beetje Ferrari. Dat de voorvleugel niet even gewoon. Die had even een tikje nodig. En die man die vergeet dat gewoon. En die wordt dan nog aangereden ook.
Ja, ja.
Maar goed, dat kan gebeuren. Nee, dat kan niet gebeuren. Nee, maar het gebeurde wel.
Want Ferrari,
Maar ja, ze waren echt snel. En Leclerc ook. Leclerc had een beetje mazzel met de virtual safety car. Anders had hij ook Antonelli niet kunnen inhalen.
Ja. Maar hij werd drive of the day. Hè? Dat had trouwens gewoon Antonelli moeten worden, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Of Hadjar dus
denk ik. Ja, ja.
Ja. Ja, maar goed. Dat,
Maar Ferrari is sterk. Dus ja. En dan zou welke van de twee vind ik dan nog moeilijk ook. Want Hamilton is ook gewoon helemaal aan.
Ja.
Ze zitten mega dicht bij elkaar. Ja. Wat leuk is.
Leclerc natuurlijk de laatste sinds Silverstone, sinds die andere setup.
Ja.
Zit hij er weer bovenop, hè?
En die remmen die Hamilton heeft, dat is al wat langer nu gaan. Maar...
Ja, en natuurlijk, ja, Antonelli, die kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. Dat...
Nee, die doet gewoon mee. Want die is gewoon snel, die is overal snel. Maakt ook niet uit waar je heen gaat.
Maar je ziet hem niet voor de zevende keer winnen dit jaar. Je ziet eerder Ferrari winnen.
Theoretisch heeft hij gewoon aldus Toto Wolff en de beste auto en de beste motor.
Ja, dus.
Ja. Dus zou die moeten kunnen winnen, ja.
Ja,
ja, ik zeg Leclerc, Hamilton, Antonelli.
Ik hoor, niemand Red Bull. Die valt buiten de boot, denk je?
Ja, die zullen ook sterk zijn. Ja, maar ze zullen niet ver weg zitten.
Nee, want
als je gewoon ziet dat ze zoveel op het rechtstuk tekort komen.
Ja.
En ik denk ook het hele opladen en dat hele systeem werkt gewoon nog niet zo goed bij Red Bull, bij Ford. Dus daar heb je hier of in ieder geval veel minder last van.
Of is het weer een beetje een hobbelig baantje, zeg maar, dat het weer lastig is voor de Red Bull?
Ja, maar dat valt wel mee.
Oké. Okay.
Het gaat ook relatief langzaam. Dus dan vallen de hobbels ook wel weer mee.
Oké. Okay. McLaren? Nee.
Ja, die zitten er ook bij. Ja, als je eerlijk is eerlijk.
Ja.
Norris had natuurlijk een draak van een wedstrijd. Met alleen maar pech en alles even tegen. Vanaf 13 moeten komen.
Ja,
en,
maar in de kwalificatie. Ja.
Zat hij
zonder
daar ook
dat
bij,
foutje had hij.
Had hij er ook zomaar gestaan.
Ja.
En Piastri. Kortom, het kan alle kanten op. Hè?
Ja, nou, het wordt mooi.
Het wordt leuk. Een leuke afsluiten van het seizoen. En dan seizoen, ho. Zover zijn we niet van de eerste seizoenshelft.
Ja, al is het wel zo. Want dat schreef Jeroen in zijn column. Het seizoen is wel al beslist. Hè? Want
ja,
die kunnen al opschrijven. Of ze moeten hele rare dingen
er wel
gebeuren.
Een beetje uit. Maar je weet het ook nooit.
Nee.
Maar dat is wel zo.
Ja.
Nou, mooi. We gaan het zien, jongens. Dank voor jullie komst. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast-app. Volg ons ook zeker op YouTube. En komende zondag zijn we er weer met een update met Gerard Bos vanuit de Hungaroring. Hoi, hoi.